Goedenavond, broeders en zusters, jonge mensen. Fijn om elkaar te mogen ontmoeten op deze hele warme dag. En er komen er nog een paar aan, zoals u misschien gehoord heeft. En we zijn bovenal dankbaar dat we in alle vrijheid nog de Heer onze God mogen ontmoeten. Door zijn woord en ook door zijn geest. Ik zal even kort vertellen wie ik ben. Mijn naam is Bernard van Wegel, ben getrouwd met Ria, die zit iets verder naar achterin. Heel wat jaren terug kwamen we voor het eerst in deze gemeente in de Leemkuulton, toen nog. Toen kwam er een periode dat we niet meer zo goed bij elkaar mochten komen. Ik heb toen wel gepreekt, maar het was soms vanuit huis dat je allerlei dingen moest regelen wat je normaal technisch nooit doet. Dankbaar dat we elkaar weer op deze manier kunnen ontmoeten. We komen uit Nunspeet. We hebben 4 kinderen. Ik ben voorganger geweest in het Friese Burgum tussen Drachten en Damwoude. En ook op het latere leeftijd heb ik een beroep gehad uit Zwijndrecht. En nu inmiddels met emeritaat, zoals ze dat noemen, maar kunnen ook gewoon zeggen met pensioen. We hebben nog een christelijke boekhandel in Harderwijk, waar we samen met nog 30 vrijwilligers ons werk doen, ook als stukje in zijn wijngaard. Die heet sinds kort Oase. Net zoals u hier Evita hebt en Riemer en Walinga, dat zijn goede collega's van ons allemaal. Maar genoeg daarover. We willen Gods woord openen bij Matteüs 24. Matteüs 24, vers 1 tot en met 14. De tekenen van het einde van de wereld. En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. En zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En toen Jezus op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe toen zij alleen waren en zeiden: zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hen: pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus. En ze zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt. Want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar het begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen en ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie zal volharden tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden, tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen. Dan is er ook nog een tweede schriftlezing. Die komt uit een stuk kleiner Bijbelboek, en wel uit Titus 2. Titus 2, en daarvan de versen 11 tot en met 15. Ik wacht rustig even, want het is wat lastiger te vinden. In ieder geval na Timotheus. Dat maakt het misschien iets makkelijker. Titus 2 vanaf vers 11 tot en met 15. Dan gaat het over de zaligmakende genade van God. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Tot zover onze lezingen uit Gods woord. Zalig die Gods woord hoort, bewaart en het ook doorgeeft. Na de woordverkondiging zingen we met elkaar, moet ik even kijken hoor, 981. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag? Johannes de Heer, 981, vers 1, 2 en 5. Broeders en zusters, jonge mensen, ik heb voor vanavond het thema gekozen: Jezus kwam en Jezus komt. Jezus kwam en Jezus komt. Ik zal het uitleggen. Maar eerst wil ik u iets vertellen over het misschien wat minder bekende Bijbelboek Titus. Het is een brief die door de apostel Paulus is geschreven aan zijn medewerker Titus. Hij was een Grieks gelovige die Paulus had begeleid op een paar van zijn zendingsreizen. Deze brief aan Titus is geschreven ongeveer zo rond 65 na Christus. De periode tussen de eerste gevangenschap van Paulus in Rome, zoals opgetekend in Handelingen 28, en zijn tweede gevangenschap ook in Rome een paar jaar later, waar Paulus uiteindelijk werd geëxecuteerd. Paulus was teruggekomen van zijn reis naar Kreta. Nou, u kent vast het eiland Kreta wel, gelegen in de Middellandse Zee, waar hij diverse nieuwe gemeenten had gesticht. Paulus had daar zijn medewerker Titus achtergelaten, zoals in hoofdstuk 1 vers 5 van Titus ook staat. Met de bedoeling dat Titus daar orde zou gaan brengen in wat nog verbetering nodig had. En Titus zou in alle steden ook oudsten, ouderlingen gaan aanstellen. Paulus adviseert Titus in deze brief bij het kiezen van leiders. Het moeten allereerst, en dat is het belangrijkste, mensen zijn die Gods woord bestuderen. Maar dat niet alleen, ze moeten de Heer Jezus volgen. Paulus waarschuwt ook voor dwaalleraars die proberen om de gemeente van die gezonde leer af te krijgen en af te houden. Hij schrijft ook in hoofdstuk 1 vers 12 dat de inwoners van Kreta, de Cretenzen, bekend staan als leugenaars die lui en wreed zijn. Paulus geeft Titus ook andere instructies. Hij vertelt hem hoe de gelovigen moeten leven. Titus, zou je kunnen zeggen, krijgt de zware taak om christenen te helpen God te volgen en niet te leven zoals de vele Cretenzers. In het eerste gedeelte van hoofdstuk 2, wat we net met elkaar hebben gelezen, gaat het erover hoe christenen horen te leven. En in het tweede gedeelte, de vijf versen die we net lazen, spreekt Paulus over de grondslag van die christelijke levenswandel. Christenen dienen zo te leven, want de heilbrengende genade van God leert ons het nieuwe leven te leven. Je kunt niet zeggen genade te hebben ontvangen, ook zonder leerling te zijn in die opvoedende genade. Ik herhaal het nog een keer. Je kunt niet zeggen genade te hebben ontvangen, zonder ook leerling van de Heer Jezus te zijn in die opvoedende genade. Dan ga ik naar een stukje taalkunde in dit Bijbelgedeelte. Wat wel belangrijk is om het Bijbelgedeelte goed te verstaan. Wanneer je taalkundig naar die gelezen versen 11 tot en met 15 kijkt, ontdek je dat vers 11 in de verleden tijdsvorm staat en dat vers 13 in de toekomende tijdsvorm staat. Het is geweldig, broeders en zusters, jongeren en mensen, dat wij een boodschap hebben dat Jezus kwam naar deze wereld. Wat betekent dat komen van Jezus? We lezen het in vers 11. Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Alle mensen, dat onderstreep ik. Gods genade is er voor iedereen. Het is alleen hoe wij daar zelf tegenover staan. Willen we die genade van God ook zelf ontvangen? Wanneer je daar heel goed bij stilstaat, hoeveel mensen zijn er dan in onze omgeving, onze naaste omgeving, ik denk aan familie, aan buren, aan mensen uit je straat of uit je dorp, die heilbrengende genade van God nog niet kennen en die nog niet weten dat die genade zo'n bron van rijkdom is en zoveel inhoud kan geven aan ons leven. Ik ga even naar het woordje genade. Wat de Bijbelse betekenis is en wat er bijvoorbeeld ook in het Vandalen woordenboek staat. En dan word je bijna overweldigd door wat het allemaal betekent, de rijke betekenis van dat woord. Vaak kennen wij als christenen genade alleen als een vrije gunst, als een rust wat God ons geeft. Als wij God aanroepen in onze nood en God zich in genade aan ons openbaart. Maar wat wordt het heel anders als je weet dat genade ook betekent goede tierenheid in het Hebreeuws gerset. In de ruimste zin van het woord. En dan betekent het barmhartig, genadig, langmoedig en groot van weldadigheid. En broeder Maarten bad er net al voor waarheid. In vers 11, als u het goed bekijkt en ook misschien thuis nog weer eens even naleest, gaat het woord genade niet alleen om een begrip. Niet om een gunst of een gave van God of een verhoring van ons gebed. Hier wordt genade bedoeld in de openbaring van een persoon met een hoofdletter, namelijk Jezus Christus. Hij die heil brengt en heilbrengend is verschenen, die de openbaring is van Gods goedsgunstigheid, van Gods oneindige liefde, vergeving, verzoening en verlossing. Jezus Christus, die u mag leren kennen en die ook uw en jouw leven inhoud wil geven. Natuurlijk blijft de vraag aan ons persoonlijk wel of wij uit die genade zelf willen leven. Wat zie je vaak mensen in het leven worstelen om zichzelf maar overeind te houden. Maar genade is zoveel meer dan dat. Het is waar dat eigenlijk niemand van ons uit zichzelf uit genade wil leven. Ik zal het proberen te verduidelijken. Er zitten ook wat jonge jongens hier. Nou, jullie zullen ook wel eens een keer ruzie hebben, hè? Of niet? Jawel, hè? Nou, toen ik als jonge jongen wel eens met een andere klasgenoot stoeide, gebeurde het wel dat hij, die sterker was dan mij, me op de grond wierp. De ouderen kennen het vast wel. En dat hij bovenop je ging zingen en dan ook nog even met de knieën op je armen. Ik zie zelfs dames ja knikken. Ik hoop niet dat dat gebeurd is. Maar soms werd het dan nog erger. Je werd bij de keel gepakt. En wat werd er dan aan je gevraagd? Genade. Zeg genade. Nou, dat wilde je natuurlijk niet. Je probeerde die andere jongen van je af te krijgen of je af te duwen. Maar als het dan niet lukte en je het heel benauwd kreeg, dan piepte je wel genade. En dan liet hij je los. Je kon weer bewegen, je kon opstaan en opeens voelde je weer helemaal vrij. Later dacht ik dan wel eens, had ik maar eerder genade gezegd. Dat ontdek je al als je jong bent. Een heel klein beetje. En later als volwassen nog meer. Dat wij als mensen zo vaak hoogmoedig zijn. Dat wij niet willen capituleren om die genade deelachtig te worden. Wat is nu, broeders en zusters, het verschil tussen God en de afgoden in deze wereld? Dat die afgoden ons als het ware bij de keel grijpen en ons dwingen om het uit te spreken genade. Maar wat een zegen dat onze God van ons geen genade vraagt, maar ons genade geeft. In de openbaring van zijn eigen zoon, zijn geliefde zoon, Jezus Christus. In vers 11 lazen we, Gods genade is tot redding openbaar geworden. Hij is verschenen. Ik als mens heb zelf God niet gezocht, maar hij zocht mij. Hij vond mij. Hij richtte mij op. En je kunt ook kunnen zeggen, hij zette mijn voet op de rots. Hebt u dat zelf ook ervaren? Heb jij dat ervaren in je leven? Dat God, wanneer je viel of dreigde te vallen, oppakte en oprichtte? Dat je op vaste grond werd gezet? Terug naar vers 11. Vers 11 staat dat Jezus op aarde kwam in die verleden tijdsvorm. Maar het is een boodschap die klinkt in de tegenwoordige tijd. Waarom? Omdat die boodschap heilbrengend is verschenen voor alle mensen. Wat mijn belangrijkste vraag is tijdens deze woordverkondiging. Kent u die genade? In de persoon van de Heer Jezus Christus? Hebt u, heb jij ook leren buigen? Bij de kribbe, maar ook leren knielen bij het kruis? Het thema vanavond, zei ik, staat uit twee delen. Jezus kwam en Jezus komt. Is het dan een geweldige boodschap? En wat is de geweldig perspectief dat we vanavond ook tegen elkaar mogen zeggen, en Jezus komt. Dat staat in de toekomende tijd. Maar laten we nu eens heel eerlijk zijn naar elkaar. Is die toekomende tijd ook niet de tegenwoordige tijd als je Matthäus 24 leest? De tijd waarin we leven vandaag, is die toekomst ook vandaag? En de woorden die we in de eerste schriftlezing net gelezen hebben, wanneer Jezus met zijn discipelen op de Olijfberg zit, al niet zichtbaar in onze tijd? Discipelen vragen daar hier aan de Heer Jezus in vers 3, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van deze wereld? En Jezus antwoordt hen als eerste, pas op, zie toe, dat niemand u misleidt. Nou, we zitten anno 2024. Er is een zeer sterke verleiding gaande in deze wereld. En u merkt het vast, als u volgeling van de Heer Jezus wilt zijn, die wordt steeds geraffineerder. We hebben de hulp van de Heilige Geest nodig. En je moet van Gods Geest het onderscheidingsvermogen ontvangen. Zodat je ontdekt wat betrouwbaar is en wat onbetrouwbaar is. Er zijn helaas diverse predikanten in ons land die zeggen, het woord van God, dat is niet de hele waarheid. Maar als je dat hoort, dan word je diep bedroefd. Laten we elkaar in Christus, met Christus liefde, corrigeren daar waar dat nodig is. Dat we als gemeente van Christus niet langzaam wegdrijven van het woord van God. David zegt in Psalm 119, vers 160, vanaf het begin is uw woord waarachtig. En sommige mensen ontkennen dat. En anderen zou je kunnen zeggen, zitten met gekromde tenen, wanneer je dat durft te zeggen. Maar broeders en zusters, Gods woord is en blijft de hele waarheid. Jezus zegt het zelf in Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid en het leven. Terug naar Matteüs 24. Er staat dat er verschillende tekenen zijn voordat Jezus Christus terugkomt. Er zullen oorlogen zijn en geruchten van oorlogen. Herkent u dat? We zijn er zo aan gewend dat wanneer we 's avonds om 8 uur het journaal aanzetten, de eerste beelden bijna altijd gaan over een oorlog. Dan hier, dan daar. Er staat volk zal opstaan tegen volk. Ik las een tijdje geleden dat er bijna 50 oorlogen op dit moment in de hele wereld woeden. Als je dat getal hoort, dan besef je. Matteüs 24 is vandaag waarheid. Het is niet belangrijk hoeveel oorlogen wij kennen, maar ik wist het niet dat er bijna 50 waren. Je hoort maar over verschillende oorlogen, maar we zien in het oosten van Europa bij de oorlog die Rusland is begonnen tegen Oekraïne. We zien het bij de landen rondom Israël en op zoveel andere plaatsen. Volk staat op tegen volk en binnen volkeren ook stammenstrijd, andere dingen. Het woord van God is tegenwoordige tijd, het is heden. Je ziet het in vervulling gaan. Het zal gebeuren, zegt Jezus, dat men jullie zal onderdrukken en doden en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Matteüs 24, vers 9. Hoeveel christenen lijden er verdrukking? Worden gedood om hun christen zijn. Onlangs werd er in Nigeria een 25-jarige student gelinst. Omdat hij Jezus wilde volgen. en in brand gestoken door islamitische medestudenten. Hoeveel christenen worden er niet overgeleverd aan legers die hun macht uitoefenen? Denkt u maar aan IS, de Islamitische Staat. Je zou het kunnen vertalen met de grote imitator, want dat is het, de grote imitator Satan, die met zijn lam komt. Maar een lam die zich uit als een brullende leeuw. Verscheuren wat hij maar verscheuren kan. De boodschap die hij uit is deze. Of buigen of gedood worden. Deze woorden van God zijn niet alleen maar woorden. Maar het is een openbaring. Het wordt zichtbaar in onze tijd. Jezus heeft het gezegd. En wie kan er nog omheen in onze tijd? Kijk maar naar de wetteloosheid en de liefde die verkilt. Nou, onze Tweede Kamer is er een voorbeeld van. Geen goed voorbeeld. Wat er onlangs nog weer gebeurde bij de intrede van de nieuwe regering. Als je daar ons en ook de jongeren mee moet voorgaan, als er ooit een tijd van wetteloosheid geweest is, dan is het wel onze tijd. Jullie leven in een moeilijke tijd, jonge mensen, en ik hoop en bid dat je staande blijft in en door Gods kracht. En ook dat wij ouderen staande blijven in en door Gods kracht. En dat we opmerkzaam zijn wat er om ons heen gebeurt. Wat doen wij eraan als wedergeboren christenen? Wat neemt de kilte toe, broeders en zusters? Soms helaas ook in gemeenten. Wat hebben wij een taak als christenen naar elkaar toe, binnen de gemeente, maar ook buiten de gemeente. We hebben een taak om door te geven. God houdt van u. God houdt van jou. Want Jezus kwam. Zijn genade is heilbringend. Kies voor het er laat is. Gods genade is er nog steeds. Ziet u, zie jij uit naar zijn tweede komst, dat hij terugkomt? Of zijn we net als die mensen in het tv-programma, u kent het misschien wel, de slimste mens, die in de adventstijd de vraag kregen, wat weet u van advent? Nou, ze zaten elkaar allemaal aan te kijken. Niemand wist er een antwoord op. Wat weet u, wat weet jij van het ware lam van God? Dat lam dat Johannes door zijn tranen heen zag, staande als geslacht. Dat lam dat waardig was om de boekrol te ontvangen, de zegels te verbrekenen en te openen. En wat te doen? Te openen het plan van God voor de toekomst, vanaf Openbaring 6. En hij opende de boekrol. Ken jij het plan van God? Als hij komt, Gods genade is er nog altijd. Maar hoe lang nog? Matteüs 24 is tegenwoordige tijd. Hoe lang zullen wij het, en ik hoop het van harte, nog mogen beleven dat die genadeboodschap van God naar alle mensen zal uitgaan. Ik hoop en bid het ons allemaal van harte toe dat die woorden uit Titus 2 vers 11 tot en met 15 een nieuwe start zullen betekenen. Voor u, voor jou. Dat Jezus kwam met een heilbrengende boodschap voor alle mensen. Maar dat het bovenal ons zal aanmoedigen. Dat het ons in beweging zal brengen en zeggen, die boodschap is er niet alleen voor mij, niet alleen voor ons, maar voor alle mensen. Een gebed is dat ook nog veel mensen in Ermelo en omgevingen waar u vandaan komt, ook als vakantieganger. In heel Nederland en over de gehele wereld, dat ze de knieën leren buigen. Door genade mogen wij zeggen, aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Daarom kniel ik voor u neer. Genade is er nog steeds. Maar hoe lang? Stel niet uit, broeder en zuster. Stel niet uit, jonge mensen. Maak de keuze voor Jezus Christus. Gods geopenbaarde genade. We hebben zijn belofte. Niet eens door onze oren van hemzelf gehoord, maar wel doorgegeven en opgeschreven. We hebben zijn belofte met de kracht van een goddelijk, onverbreekbaar woord. Ik kom. Wij mogen het antwoord geven. Denk ik hier vaker klinkt, Maranatha. Jezus, ja, kom spoedig. We zien naar u uit, naar uw komst. Ik hoop dat u daar in uw hart van harte amen op kunt zeggen. Amen. Over die, wanneer die wereld zo zou zijn, als de Heer Jezus is teruggekomen, wat zal die wereld mooi zijn op die dag? Dan zingen we 3 versen, vers 1, 2 en 5. Willen God dank zeggen en ook voorbeden doen voor de zieken, voor degenen die hier niet kunnen komen door ziekte of ouderdom. En we zijn dankbaar, broeder Kok, dat u vanavond weer met uw vrouw in ons midden kunt zijn. Dank u wel, liefdevolle Vader, dat u ons vandaag en heel ons leven al in genade hebt aangezien. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dank u wel dat u naar deze wereld kwam om die heilbrengende genade aan ons allemaal te brengen. Het is wel de vraag aan ons heel persoonlijk. Wil je die heilbrengende genade ook wel voor jezelf hebben? Of wil je het aan anderen laten? De ander kan het ons niet geven. U alleen, Heere, geeft ons. Helpt u ons om daar met u samen, ja, ook uit te komen in gebed door het lezen van uw woord. Heer, u te willen volgen, heel ons leven. Heer, wilt u ons daarbij helpen door uw Heilige Geest, die ons wil bemoedigen, die ons wil troosten, die ons wil aansporen, die ons wil aanvuren. Ook wanneer wij u volgen om in beweging te komen. En dat we dat evangelie, die blijde boodschap van u, niet alleen voor onszelf houden. Maar dat ook zo graag willen delen met anderen om ons heen. Helpt ook onze jonge mensen in deze moeilijke tijd waarin er zoveel van hun wordt gevraagd. Social media, je telefoon, je tablet, misschien gamen. Helpt u ons om op u te richten, dat ook zij dat mogen doen. En Heer, u wilt hen helpen, ook door deze moeilijke tijd heen. Er zijn zoveel verleidingen waarin de duivel ons van u wil afhouden. Ook als volwassenen. We kunnen zo makkelijk soms op de bank zitten, zappen en allerlei dingen zien, heren, die niet onze ogen eigenlijk kunnen verdragen, die niet volgens uw woord zijn. Helpt u ons ons oog gericht te houden op u, Heer Jezus Christus, de voleinder. Heren, ik bid ook voor de ouderen. Heren, ik weet dat heel veel van hen ook bidden voor ons allemaal, maar ook voor de jongeren. Dat ze staande mogen blijven en dat ze pal mogen staan voor de Heer Jezus Christus, omdat Hij het zo waard is. Ook te ontvangen alle glorie, alle aanbidding. Heere, zegent u ons allemaal heel persoonlijk. U weet hoe we vanavond hier naartoe zijn gekomen. Met een hart vol vreugde en blijdschap. We dankbaar zijn, maar het kan ook zijn, Heere, dat we een hart vol zorg en pijn hebben. Wat er gebeurt in ons leven. Of wat er gebeurt met onze kinderen of kleinkinderen. Heer, u kent onze situatie. U doorgrondt ook ons hart. Wilt u ons helpen? Ons bemoedigen? En dat we ook voor onze kinderen en kleinkinderen mogen bidden. Dat zij staande mogen blijven in deze wereld. Heer, u kwam naar deze wereld, maar u komt ook. U komt terug, wanneer weten we niet. Maar iedereen zal wel het evangelie hebben gehoord. Dat is wat er in de Bijbel staat. En we weten niet hoe lang dat duurt. Heren, maar u zult het tot de voleinding, tot de voltooiing brengen. En daar zien we naar uit. We zien uit naar die toekomst vol van hoop. Waarin u zult zijn alles en in allen. Heren, doorbreekt u ook dingen die niet goed gaan in deze wereld. Wilt u vrede, de vrede van Jeruzalem geven, ook in het Midden-Oosten. Als mensen weten we de oplossing niet. Maar wilt u in de hoofden en de harten van de regeringsleiders werken, dat daar ook vrede komt, dat uw volk Israël met rust worden gehouden. Maar bovenal dat zij u gaan herkennen en erkennen ook als hun Heer en Heiland, waar zij het zo elke dag ook van nodig hebben. Wil u vrede brengen ook tussen Rusland en de Oekraïne. Maar het gaat alleen maar om macht, om een stukje land. Wij begrijpen het niet. Maar er worden zoveel mensen gedood en voor ongelukken dat helemaal niet nodig is. En dat is op zoveel plekken in deze wereld. En we zien uit naar uw regering. Straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is waar waar u de leider bent met een hoofdletter, waar vrede zal zijn, geen tranen, geen pijn meer, geen lijden. We zien uit naar uw komst, Heer Jezus, Maranatha, Jezus, ja, kom spoedig. Wees u met de zieken, wees u met de mensen die het moeilijk hebben, wees u met de rouwdragenden. We danken u dat broeder Kok weer in ons midden is, dat hij weer al grotendeels is hersteld. Wilt u hem, ook u nabij het en uw kracht schenken en ook beterschap. Wilt u hem samen met zijn vrouw ook zegenen. Ja, wilt u ons zo allemaal zegenen en tot een zegen ook stellen voor de ander, die we komende week op ons werk, in onze straat of op vakantie mogen ontmoeten. Laten we delen van wie u in ons leven wilt zijn en ook bent. Uw naam zeg geprezen en gedankt. Om Jezus wil alleen. Amen. Voordat ik u de zegen mag meegeven, zingen we nog eens als de bazuinen klinken. Johannes de Heer 69, vers 1 en 6. We mogen hier vandaan gaan onder de zegen van de Heere God die met ons mee wil gaan naar de plek die God ons geeft in deze wereld. De Heere zegen u, de Heere behoed u, de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede, zijn shalom, tot in eeuwigheid. Amen. We zingen als slotlied Johannes de Heer 722 vers 1 en 3. Kroon hem het gouden kroon en kroon hem de vredevorst.